Goedenavond. Wat een voorrecht om daar te mogen zitten, maar ook wel een voorrecht om hier te mogen staan. Mijn naam is dus Evert Meijer. Ik ben 28 jaar. Ongeveer 11 jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. Heb ik persoonlijk de kracht van het evangelie ervaren in mijn hart en leven. En daar kwam eigenlijk gelijk het verlangen bij om dat evangelie ook te delen met anderen. En God heeft mij de genade gegeven om uiteindelijk dominee te worden. 3,5 jaar geleden ben ik in werk overgekomen. Ik ben toen gekomen met een tekst uit Romeinen 15, waar Paulus zegt: ik weet als ik bij jullie kom, dat ik kom met de volle zegen van het evangelie. En heb ik geprobeerd waar te maken. En ik probeer nog steeds dat evangelie continu te verkondigen. En het is een groot voorrecht om dat te doen, maar ook te zien dat het inderdaad een kracht van God is tot redding. Er gebeuren hele mooie dingen binnen de gemeente en nu ook buiten de gemeente. Dus dat is enorm bemoedigend. En ik zou zeggen, als je nog geen dominee bent, overweeg het om het te worden. Dat is prachtig. Ik ben ook getrouwd met Laura. We hebben twee kinderen, een dochter Hanna, die is 3 jaar, en een zoon Manuel, die is 1 jaar. En ook dat geeft veel levensvreugde. Dus we gaan, je mocht een voorwerp meenemen. Nou, dit is mijn voorwerp, wat ik heb meegenomen. De Bijbel, dat is een grote schat. En ook dat is mooi. John Piper heeft veel voor mij betekend. En ik kan me goed herinneren dat hij zei dat hij al meer dan 50 jaar met dit boek bezig was. En nog steeds er niet op uitgekeken was. En nog steeds er elke dag dingen uit haalde. En dat maakte zeer veel indruk toen op mij. En ik ben nu dus 11 jaar onderweg. En tot nu toe klopt het. En ik denk ook wel dat het gaat kloppen over 50 jaar. Het is een heel bijzonder boek. Het woord van God. En dat woord van God, dat is vanavond een spiegel. We gaan samen in die spiegel kijken. En als we in die spiegel kijken, dan valt er veel meer te zien dan als je 's morgens in de badkamer voor de spiegel staat. En dat is gelijk een tip. Zorg eens voor dat je niet te lang in die badkamer staat, maar dat je vooral veel tijd met dit woord bezig bent. Dat is veel beter. Dan zie je veel meer nuttige dingen. Nou, de vraag die we stellen is: wat zegt de Bijbel over ons als mensen? Hoe moeten wij over onszelf denken en over onze medemensen? Nou, er staat heel veel over onszelf, wie wij zijn als mensen, op de eerste bladzijde van de Bijbel. Dus daar gaan we ook vooral op focussen. Genesis 1, 2 en 3, de schepping en de zondeval. En allereerst wordt duidelijk dat wij als mensen uniek zijn geschapen. En vervolgens wordt ook duidelijk dat wij in zonde zijn gevallen. En dat is het thema voor deze lezing. We beginnen met het lezen van Genesis 1, vers 26 tot en met 28. Waar de schepping van de mens wordt beschreven. Genesis 1, vers 26 tot 28. En God zei: laten wij mensen maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. En God zegende hen. En God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Op meerdere manieren blijkt dat hier de schepping een hoogtepunt bereikt. Genesis 1 begint met de schepping van de levenloze elementen. En vervolgens wordt er toegewerkt naar de schepping van de levende dingen. En bij de levende dingen komen we elke keer de uitdrukking tegen dat ze gemaakt werden naar hun soort. Bij de mens kom je iets anders tegen. De mens wordt niet gemaakt naar zijn soort, maar God zegt: laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dit plaatst de mens boven alle andere schepselen. En dit laat zien waarom de schepping van de mens uniek is. Nu is het een hele belangrijke vraag wat dat betekent, dat wij als mensen naar het beeld van God zijn geschapen. Over het juiste antwoord is heel veel discussie in de theologie. En ik ga jullie vanavond, zeker niet op dit tijdstip, vermoeien met alle voor's en tegen's en argumenten in de discussie. De vraag die wij vanavond allereerst willen beantwoorden is simpel: hoe en waarom heeft God de mens geschapen? En daar speelt het beeld van God zijn een rol in. Maar die vraag is ondergeschikt wat het wel of niet precies betekent. De verduidelijking bijvoorbeeld. Er is discussie over de vraag of het beeld van God zijn te maken heeft met dat wij mogen heersen over de schepping. Er zijn uitleggers die zeggen dat is het hele idee van het beeld van God dragen. Dat wij onderkoningen zijn. Of in ieder geval een belangrijk onderdeel van het beeld van God zijn. Andere uitleggers, meer de klassieke uitleg, zeggen nee, je moet het zoeken in de eigenschappen die wij als mensen hebben gekregen. Dus wij lijken op God in de eigenschappen die wij hebben. Nou, als je dus daarop gaat focussen, dan kun je kijken naar wat zijn de voor- en tegenargumenten. Maar uiteindelijk is iedereen het erover eens, of dat nou wel of niet met het beeld van God te maken heeft, dat het doel waarvoor wij als mensen hetzelfde is. Namelijk dat wij mogen heersen. Dus of je dat nou wel ziet als onderdeel van het beeld van God zijn of niet, uiteindelijk kom je tot dezelfde conclusie. Wij zijn als mensen gemaakt om te heersen. En dat is het eerste wat we vanavond zien. En dat staat ook heel duidelijk in Genesis 1 vers 26. God zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen, et cetera. Dus wij zijn gemaakt om koningen te zijn. Onder koningen weliswaar, want God blijft de koning. En dat is heel bijzonder. En iemand die dat heeft begrepen, die heeft er een psalm over gemaakt. Wie weet welke psalm dat is? Die zat Genesis 1, vers 16 tot 28 te lezen. Die raakte zo in vervoering, werd zo onder indruk. Ja, blijkbaar andere gaven die ik heb, was poëtisch. En hij ging dus een psalm schrijven. Psalm 8, heel goed. Wat is de mens dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. Deze wordt in het Nieuwe Testament toegepast op Christus, maar dat is een andere lijn. Allereerst gaat dit over ons. Zo heeft God ons als mensen gemaakt. We zijn niet alleen gemaakt om als koningen te regeren. We zijn ook geschapen om als priesters te dienen. Dat is iets minder duidelijk in de tekst terug te vinden. Maar het is wel heel belangrijk in de Bijbelse theologie. Ik heb daar vorig jaar een boek over gelezen. En uiteindelijk ook is dat een aanleiding geweest voor mij om een prekenserie te maken over de eerste boeken van Mozes. Maar er zijn uiteindelijk, het is heel mooi om te zien dat er parallellen zijn, overeenkomsten, tussen het scheppingsverhaal en in Exodus de bouw van de tabernakel. Er zijn overeenkomsten tussen hoe het paradijs eruit zag en ingericht was en hoe de tabernakel eruit zag en ingericht was. Een voorbeeld, de ingang van de hof in Ede is volgens een van de laatste versen van Genesis 3 in het oosten. De ingang van de tabernakel was in het oosten. Voor de ingang van het paradijs werden gerubs geplaatst. Op het voorhang voor de ingang van de tabernakel moesten gerubs geborduurd worden. En een van de andere parallellen heeft te maken met de taak die Adam krijgt. Dat lees je in Genesis 2 vanaf vers 15. Genesis 2 vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En die twee werkwoorden die hier staan, waarschijnlijk denk je in de Hof van Eden, dan moet er getuinierd worden. Dus dit zijn woorden voor een hovenier of zo. Maar dat is het niet. Dit zijn woorden die passen bij de taak van een priester of een leviet. Dus in Numeri 3 vers 8 wordt beschreven wat de taak is van de levieten en de priesters. En die moeten de voorwerpen van de tabernakel moeten ze onderhouden. En ze moeten de dienst van de tabernakel bewerken, verrichten. Er zijn in het Hebreeuws dezelfde woorden die gebruikt worden. Dus we zien hier dat Adam een priestelijke taak krijgt. Wij zijn als mensen geschapen, als koningen en priesters. Ja, ik mag helemaal niet hebben over al die dingen van de verlossing en waar het allemaal naartoe gaat. Maar ik hoorde net dat jullie geen lezing krijgen over het eindpunt, de eschatologie, waar het uiteindelijk op uitloopt. Maar als je een Openbaring leest, dan kom je dit thema weer terug, weer tegen. Dus dat wij door Christus zijn gemaakt tot koningen en priesters. Dat staat in Openbaring 1. In Openbaring 22 staat het opnieuw, dat wij weer koningen en priesters zijn. Dat is geen nieuw idee, dat zit al in de schepping, in Genesis 1 en 2. In het koningschap en priesterschap speelt het thema van representeren of vertegenwoordigen een hele belangrijke rol. Dat kom je tegen in de rest van de Bijbel, maar ook in de omliggende culturen van die tijd. Kom je de gedachte tegen dat een koning of een priester de godheid vertegenwoordigen richting het volk. Er zijn teksten gevonden uit Egypte en Mesopotamië, waarin koningen en priesters het beeld van God worden genoemd. Dus ik kwam tegen bij iemand die daar veel onderzoek naar heeft gedaan. Zij werden gezien als afbeelding van de godheid. Ze hadden zelf goddelijke status of beschikten over goddelijke kwaliteiten. Die koningen en priesters heersten in naam van de godheid en representeerden hen naar het volk. En op een vergelijkbare manier werd er in die culturen gebruik gemaakt van de beeldendienst. Het woord beeld is hetzelfde woord als het beeld dat we in Genesis 1 tegenkomen. En wat was het idee? Een beeld zet je in het tempel neer om een bepaalde godheid te representeren. Om die te vertegenwoordigen. Nou, als je die context zo meeneemt, dan kun je zeggen, het is niet heel gek als je Genesis 1 vers 26 tot 28 leest, dat je daaraan denkt. Dat je bij het beeld van God dus die link legt naar, oké, we zijn koningen, we zijn priesters, we zijn geschapen op zo'n manier dat wij in deze schepping God kunnen en mogen vertegenwoordigen. Is dat bijzonder of niet? Dat is prachtig. Nou, iets anders wat heel duidelijk in de tekst naar voren komt, in Genesis 1 tot 26 tot 28, is dat wij als mensen mannelijk en vrouwelijk zijn geschapen. Dat staat in vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Hier wordt dat kort gezegd, als je Genesis 2 leest, dan wordt daar eigenlijk op uitgezoomd en dan wordt duidelijk gemaakt hoe dat gebeurde. Dat gebeurde in fasen. Want Adam was eerst geschapen, toen was hij alleen en toen zei God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een vrouw voor hem maken. Dus de vrouw werd later geschapen dan Adam. En Paulus die trekt daar een conclusie uit. In 1 Timotheus 2, vers 12 en 13. En die conclusie is dat vrouwen geen onderwijs mogen geven in de gemeente, geen leiding mogen geven. Want, zegt Paulus, Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. En hij beroept zich daarbij dus op de schepping, op Genesis 1 en 2. Het eerste wat je tegenkomt in Genesis 1 en 2 is dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Van beide wordt gezegd dat ze naar het beeld van God zijn gemaakt. Ze zijn even kostbaar in Gods ogen, even waardevol. Ze zijn volledig gelijkwaardig. Maar dat betekent blijkbaar niet dat ze geen verschillende positie of verschillende rol kunnen hebben. Paulus heeft het over hetzelfde thema in 1 Korinthe 11. En dan schrijft hij iets heel moois, wat we goed kunnen gebruiken vanavond. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus. Dus Paulus die maakt hier een vergelijking tussen verhoudingen die er is tussen mensen en verhoudingen die er zijn tussen God. Onze God is een drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En deze drie personen zijn allereerst volkomen gelijkwaardig. Ze hebben dezelfde goddelijke eigenschappen. Ze verdienen dezelfde goddelijke aanbidding. Ze zijn volkomen gelijkwaardig. Net zoals man en vrouw. Maar dat betekent ook niet dat deze drie personen in de goddelijke drie-eenheid alle drie dezelfde rol of positie hebben. De Vader is niet de Zoon is niet de Vader. En de Heilige Geest is niet de Vader en de Zoon. En dat is duidelijk, denk ik. Dus ze verschillen van elkaar. En ze nemen een verschillende plaats in binnen de drie-eenheid. En welke plaats is dat? Nou, Paulus zegt in 1 Korinthe 11, God, de Vader, is het hoofd van Christus. Dus de Zoon van God is onderdanig aan God de Vader. Die wil hem gehoorzamen. Die wil zijn wil uitvoeren. Daarmee hebben we dus denk ik nog een antwoord op de vraag wat het betekent dat wij naar het beeld van God zijn geschapen. Blijkbaar zijn wij zo gemaakt dat wij in onze onderlinge relaties iets van de onderlinge relaties in God kunnen weerspiegelen. Wij zijn gemaakt als relationele wezens. Wij kunnen relaties aangaan. En binnen die relaties is het blijkbaar het idee van God dat er verschillende rollen en posities zijn. En als die goed worden ingenomen, dan ontstaat er harmonie, dan ontstaat er bloei op groot en klein niveau. Op huwelijksniveau, maar je kunt ook denken aan een dorpsniveau of een landsniveau. Dus dit is een idee wat God in de schepping heeft gelegd. En daarin kunnen we zijn beeld weerspiegelen. Om alles wat ik tot nu toe heb gezegd te kunnen waarmaken als mens, om aan dat doel te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk dat wij bepaalde eigenschappen hebben. Eigenschappen die andere schepselen niet hebben. Of in veel beperktere mate hebben. Wij hebben een heel groot vermogen gekregen om te denken. Wij kunnen dingen aanleren. Complexe, ingewikkelde dingen. We kunnen logisch redeneren. We hebben het vermogen gekregen om creatief bezig te zijn. Om nieuwe dingen te bedenken. Om kunst en muziek te maken. De meest belangrijke eigenschap die God ons heeft gegeven als mensen is dat wij in staat zijn om vrijwillige keuzes te maken voor het goede. Dus we zijn geschapen als morele wezens
met een vrije wil.
Dus wij kunnen God kennen en we kunnen er voor kiezen van harte om te leven in overeenstemming met zijn morele normen. Die morele normen, zoals een struikelwoord, die komen voort uit het volmaakte karakter van God. Uit zijn wezen. Dus van God kan gezegd worden dat hij heilig, rechtvaardig en goed is. Hetzelfde zegt Paulus in Romeinen 7 over de wet van God. Die is heilig, rechtvaardig en goed. Dus in de wet vinden we een uitdrukking, een volmaakte uitdrukking van het karakter, van het wezen van God. En op het moment dat wij als mensen daar in overeenstemming mee leven, dan vertonen wij dus Gods beeld en gelijkenis. Dus we hebben hier eigenlijk een derde antwoord gevonden op de vraag hoe wij als mensen zijn gemaakt. Wat het betekent dat we het beeld van God dragen. We zijn zo gemaakt dat wij eigenschappen met God delen. En daardoor kunnen wij het volmaakte karakter van God weerspiegelen. En dat deden we dus ook, direct na de schepping. Toen wij geschapen werden, toen wij daar stonden, toen wij daar zo leefden, toen kon je de eigenschappen zien die God zelf heeft. Liefde, goedheid, trouw, rechtvaardigheid, heiligheid, etc. Wij zijn werkelijk uniek geschapen. Heb je al een aardig beeld, denk ik, gekregen van wat het betekent dat wij geschapen zijn als mensen naar het beeld van God? Hoe en waarom wij bestaan? Het meest fundamentele heb ik nog niet gezegd. En dat is dat wij als mensen zo zijn gemaakt dat wij God zelf kunnen kennen, kunnen liefhebben, kunnen dienen, kunnen aanbidden. We zijn geschapen als religieuze wezens. En dat is het toppunt van alles. Het grootste voorrecht, hoe mooi het ook is dat wij niet dat wij onderkoningen zijn of priesters mogen zijn. Het grootste voorrecht is ook niet dat we onderlinge relaties kunnen aangaan met elkaar. Het grootste voorrecht wat God ons heeft gegeven is dat wij in staat zijn om een relatie met hem te hebben, om met hem te communiceren en te ervaren wat David zegt in Psalm 16. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Ik heb getwijfeld tijdens het schrijven van dit stukje of ik zinnen in de tegenwoordige tijd of verleden tijd moest zetten. Wij konden, wij waren, want zo mooi als God ons heeft gemaakt, hoe mooi die spiegel ook is waar we nu in hebben gekeken. Dit gaat over de mens direct naar de schepping. Maar als je nu naar de mensheid kijkt, dan zie je iets anders dan wat ik tot nu toe heb verteld. Na Genesis 1 en 2 komt Genesis 3, de zondeval. En vanmorgen las ik voor mezelf Openbaring 2. En daar schrijft Paulus aan de gemeente in Efeze: ik wil dat jullie bedenken van welke hoogte jullie zijn gevallen. Jullie hebben de eerste liefde verlaten. Bedenk dan van welke hoogte jullie zijn gevallen. Nou, ik heb nu geprobeerd die hoogte te beschrijven. En ik hoop dat we allemaal zeggen, wauw, wat heeft God de mens bijzonder, mooi, uniek geschapen. Maar we gaan nu kijken hoe diep we daarvan af zijn gevallen. Wat was daar de oorzaak van?
Rebellie.
Waarom kon het gebeuren dat wij als mensen die zo mooi zijn gemaakt zo diep konden vallen? Wie kan dat aangerekend worden? Nou, ik denk dat we allemaal herkennen dat we negatieve gevoelens naar God kunnen hebben. En dat we God geneigd zijn aansprakelijk te maken. God is toch wel iemand die er iets aan had kunnen doen. Had God ons überhaupt wel moeten scheppen? Als God ons niet had gemaakt, dan was al die ellende nooit gekomen. Toch? Dat klopt. God heeft ons wel gemaakt. Was dat verkeerd van God? Ik denk dat je dat nooit kunt zeggen. Want als je ziet hoe God ons heeft gemaakt, met welke intentie hij ons heeft gemaakt, met welk doel hij ons heeft gemaakt, dan kun je alleen maar zeggen, het is iets om God te prijzen. Er is geen enkele reden om God daarvoor aan te klagen. Zoals de catechisme zegt, God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Andere vraag die je kunt stellen, had God ons niet anders kunnen maken? Gewoon dat de optie niet bestond dat we ook konden zondigen. Dat het alleen maar mogelijk was om in die perfecte staat te blijven leven. En het antwoord is denk ik ja. Natuurlijk kon God zulke wezens maken die niet konden rebelleren. Die alleen maar het goede konden doen. Het punt alleen is dat je dan niet kunt spreken van mensen, maar van robotten. En God wilde geen robots maken, maar God wilde mensen maken. Mensen, in die zin, schepselen die vrije keuze hebben. Die de vrijheid hebben om zelf keuzes te maken. Is dat verkeerd geweest van God? Is de vrije wil iets negatiefs? Zeker niet. Het is iets heel moois. En de vergelijking die ik bedacht is misschien wel de vergelijking tussen een echte hond en een robothond. Dus heel veel mensen kiezen ervoor om een echte hond te nemen. En die vinden het leuk om zo'n beest af te richten. En het is geweldig om zo'n beest commando's te geven waar die op kan reageren. Maar hij kan ook niet luisteren. Maar dat maakt het juist zo leuk als die wel luistert. Een robot daarvoor in de plaats is echt geen optie. Die voorgeprogrammeerd is op zo'n manier dat hij altijd precies doet wat jij wil. Dat is helemaal niet leuk. Er is een groot verschil tussen iets wat keuzes kan maken, wat eigen wil heeft, of iets wat voorgeprogrammeerd is. Het is prachtig, het is veel mooier om iets te hebben met een vrije wil en een keuzevrijheid. Dus ik denk als je zo redeneert dat je kunt zeggen, we kunnen niet anders zeggen dan het was goed van God om de mens te maken. Heeft er niks verkeerds aan gedaan. Het was ook goed van God om die mensen vrije wil te geven. Er is niks mis mee, dat is juist iets moois. Dat is ook een reden om God te prijzen. Dan heb je nog een derde vraag. En dan ga ik stoppen hoor. Maar ik denk dat het belangrijk is, waarom ik dit doe, is dat je gewoon alles weghaalt wat maar iets verdenkingen opwerpt naar God toe. Zodat de volle lading van de ellende, van de schuld op onszelf komt. De derde vraag die je dus kunt stellen is, maar waarom zette God dan een boom neer? Prima dat hij ons heeft geschapen. Ook prima dat hij ons een vrije wil gaf, zodat we de keuzes konden maken. Maar waarom zet hij er dan zo'n boom neer? Waardoor we ook werkelijk de verkeerde keuze kunnen maken. Hij geeft de gelegenheid om te zondigen. Waarom neemt hij die niet weg? Waarom heeft hij die boom daar neergezet? Ook dat had God gekund. Maar blijkbaar wilde God ons brengen in een situatie waar we getest werden. Beproefd werden. En ook daar is op zich niks mis mee. Want wij als mensen vinden het ook heel leuk om dingen te testen. Dus als jij zelf, ik weet niet of hier mensen zijn die een beetje technisch zijn, heel creatief zijn, maar stel je voor dat je een nieuwe technologische ontwikkeling hebt bedacht, of het nieuws hebt uitgevonden. Natuurlijk wil je dat testen. Je wil erachter komen wat het waard is, wat de kwaliteit ervan is. We willen graag door een test demonstreren wat we hebben gemaakt. En wat daar zo mooi, of zo goed, of zo nuttig aan is. Maar natuurlijk is er bij elke test een klein risico, of een groot risico, dat de test mislukt. Maar dat neem je voor lief. Op het moment dat iets door de test heen is gekomen en het is geslaagd, dan waardeert dat het product wat omhoog en jij krijgt als maker daar de eer voor. Een vergelijking, want dit is uiteindelijk iets een gedachte die je heel veel in de Bijbel tegenkomt. Beproevingen, dat God test. Een van de teksten waar ik aan dacht, dat op zich niks met de zondeval te maken heeft, maar wel met het geloofsleven, is dat Petrus zegt dat wij te maken hebben met verzoekingen. En dan heeft hij het over de beproeving van ons geloof, die veel kostbaarder is dan van goud, dat door het vuur beproefd wordt, maar wat vergankelijk is, opdat uw geloof bevonden zal zijn tot lof, eer en heerlijkheid op de dag van Jezus Christus. Met andere woorden, ons geloof, wat God in ons hart heeft gewerkt, dat wordt op de proef gesteld. Waarom? Zodat de kwaliteit van Gods werk eruit komt. Zodat God ervoor geprezen wordt. dat ons geloof zelfs door de beproevingen, door de verdrukkingen heen, stand houdt. Dus dat is het idee. Een voorbeeld wat ik hier vaak voor gebruik, is het voorbeeld van een man met een kanarie. En die man en die kanarie die woonden al jaren en dag samen in hetzelfde huis. En die man die was daar apetrots op. Hij gaf het dier de beste verzorging, hij leerde het fluiten als een tierenlier. En de kanarie had de vrijheid om in heel de woonkamer rondjes te vliegen. Deze man was er heilig van overtuigd dat die liefde die hij voor de kanarie voelde wederzijds was. En als de visite kwam, dan ging hij natuurlijk graag in gesprek over die kanarie. En dan vertelde hij, deze kanarie die houdt zoveel van mij, wij zijn zo aan elkaar gehecht, deze kanarie zal nooit bij mij wegvliegen. Op een zekere dag was er weer visite en natuurlijk ging het gesprek er weer over. En met de gebruikelijke stelligheid zei de man opnieuw, deze kanarie die zal nooit verkiezen om bij mij weg te vliegen. De visite glimlachte en zei, ik geloof je graag, maar dit is makkelijk praten. Want als ik goed kijk, zijn alle ramen en deuren potdicht, gesloten. Hij kan niet eens wegvliegen. Als je echt mij wilt overtuigen, als je echt wilt bewijzen dat die kanarie zoveel van je houdt dat hij niet wegvliegt, dan moet je in ieder geval de kans geven om weg te vliegen. Zet maar een raam of deur open. En als hij dan blijft, dan ga ik je geloven. Die boom in het paradijs was zo'n deur. Een open deur. Een gelegenheid, een mogelijkheid voor ons om uit het paradijs te gaan. Niet met de motivatie of een aansporing om daar gebruik van te maken. Integendeel. Er was een waarschuwing bij. Ga niet door die deur naar buiten, want daar buiten sterf je. Waarschijnlijk ook voor een kanarie. Ik heb ooit een kanarie gered van een ekster. Maar over het algemeen zijn kanaries ten dode opgeschreven als ze een woonkamer uitvliegen en de vrije natuur ingaan. Dus je zou denken, wij blijven binnen. Daarbij, het was ook niet nodig om naar het paradijs uit te gaan, want er was overvloed aan eten. Het was niet nodig om van die boom te eten. En van die boom staat dat die begerenswaardig was, aantrekkelijk om van te eten. Maar in Genesis 2 staat dat God alle bomen zo had gemaakt. Dat ze begerenswaardig waren en goed om te zien en goed om van te eten. Dat staat in Genesis 2 vers 9. Dus er was geen enkele reden, geen enkele motivatie om die keuze te maken. Het leverde geen voordelen op. En er was een duidelijke waarschuwing voor het nadeel. De test die kwam in Genesis 3 door de slang. Dit was het moment dat wij op de proef werden gesteld. Ik weet niet of het een hele zware test was. Als je misschien van tevoren een kansberekening zou doen, hoe groot is de kans dat dit goed gaat? Ik denk dat de kans mega groot was dat het goed zou gaan. En toch ging het mis. Dat ligt niet aan God. God had duidelijke informatie gegeven. God heeft gewaarschuwd van tevoren. Dat wij die keus maakten, dat wij luisteren naar de slang, dat is onze eigen domme, dwaze, slechte fout geweest. Het was een kans om God te laten zien, om de schepping te laten zien, dat we trouw wilden zijn aan God, dat we loyaal waren aan hem, dat we hem lief hadden, dat we hem wilden dienen en gehoorzamen. Het was een prachtig moment om te laten zien, slang hou je mond. Wij vertrouwen op onze God. Hij is goed voor ons. Hij is geweldig. We hebben hem lief. Daarin zou God geweldig verheerlijk zijn geweest. Maar in plaats dat wij het moment hebben gebruikt om God te verheerlijken, onze dankbaarheid en liefde en loyaliteit te tonen, hebben we gerebelleerd. En de domste keus gemaakt die mogelijk is. Ik benader dit een beetje vanuit het historische verloop. Ik geloof, voor de duidelijkheid, dat het uiteindelijk wat hier allemaal gebeurt in overeenstemming is met het plan dat God had. Er gebeurt hier niet eens wat Gods plan volledig in de war schopt. Er loopt God hier niet uit de hand. God wist dat dit ging gebeuren. Hij had een plan gemaakt in Christus voor de eeuwigheid waar dit onderdeel van was. Maar tegelijkertijd moet je heel duidelijk hebben, alles wat hier gebeurt, hoewel het volledig overeenkomt met het plan wat God had bedacht, hier gebeuren dingen die alleen maar de mens aangerekend kunnen worden. De mens is hier verantwoordelijk. En daarom wordt de zondeval als onze keus die wij geheel vrijwillig hebben gemaakt, ons volledig toegerekend. De gevolgen van de zondeval. Wat is nou het effect geweest? Of nog steeds van deze keus? Nou, dat is onbeschrijfelijk groot. Het prachtige beeld waar we mee begonnen toen we in de spiegel keken, dat ligt helemaal in gruzelementen. Ja, je kunt nog door de barsten en schilvers heen, kun je nog iets zien van dat heerlijke ideaal wat God had met de mens. Het is nog te herkennen, het beeld van God. Het is niet volledig uitgewist. Maar tegelijkertijd is het wel ernstig beschadigd. Zowel in onze eigenschappen, dus hoe we zijn niet meer in onze eigenschappen zoals we zijn gemaakt, als in ons functioneren. Het doel waarvoor we zijn geschapen. In beide opzichten blijken we zondaren geworden te zijn. Op drie niveaus wil ik dit uitwerken. Allereerst de relatie tot de andere schepselen, tot de schepping. Dus we hadden een mooie positie als onderkoning. En die positie hebben we ook niet kwijtgeraakt. We zijn nog steeds verantwoordelijk voor de schepping. Nog steeds hebben we deze positie om voor de rest van de schepping te zorgen. Hoe gaat dat in de praktijk? Volgens mij misbruiken we aarde behoorlijk en putten we haar uit. We roeien leefgebieden uit en daarmee ook veel diersoorten. In plaats dat de schepping profiteert en opbloeit van ons menselijk vermogen om de aarde te regeren, lijdt de schepping, zucht de schepping onder talloze menselijke activiteiten. Er is geen schepsel wat zo bedreigend is voor andere schepselen als de mens. De mens is levensgevaarlijk voor andere schepselen. Dat is echt tragisch. En je hoeft geen bioloog te zijn om dat erg te vinden. Als het goed is, gaat dit ons allemaal aan het hart. Want het gaat om het werk van onze schepper in Christus onze Vader. En het feit dat we zo slecht, zo roekeloos, zo respectloos met zijn schepping omgaan, bewijst dat we vijandig zijn geworden ten opzichte van de schepper van alle dingen. Tweede, onze relaties tot elkaar zijn bedorven door de zondeval. Het leed dat wij als mens elkaar aandoen is onpeilbaar diep en onmeetbaar groot. Hoeveel mensen zijn er in de geschiedenis niet al vermoord? Hoeveel vrouwen en meisjes worden op dit moment verhandeld, verkracht of misbruikt? Hoeveel mensen zijn er op dit moment op de vlucht? Door een oorlog of terroristische organisaties of wat dan ook, wat voor reden? En leven erbarmelijke omstandigheden? Hoeveel mensen leven niet in ons land die één of meerdere keren gescheiden zijn? En zo kun je doorgaan. Het is maar een fractie van al het kwaad, van alle ellende dat er volgt uit de verkeerde keuzes die wij maken, uit de zonde die wij doen, en waarmee de relaties met elkaar beschadigen. Het derde, dat is het meest verschrikkelijke gevolg van de zondeval. Onze relatie met God is bedorven. Van hem zijn we vervreemd geraakt. We zijn zo verduisterd in ons denken. En het is echt absurd dat er nog mensen rondlopen, maar er zijn er genoeg die denken dat God niet bestaat. Dan ben je echt ver bij hem vandaan. Toch? God bestaat niet. Hoe kun je dat denken? Dat is een enorm tragisch gevolg van de zondeval. Of mensen geloven wel dat hij bestaat, maar hebben een totaal verkeerd beeld en begrip van wie hij is. Daarbij zijn we door de zonde verhard. Zodat we niet geïnteresseerd zijn in wie God is en wat zijn wil is. We zijn slaven geworden van onze eigen begeerte. En daarbij doen we de wil van de overste van deze wereld. En in plaats dat we de ware God aanbidden, dat is misschien wel het climax van het kwaad in Romeinen 1, wat Paulus beschrijft. In plaats dat we knielen voor de ware God, knielen we voor onze eigen knutselwerkjes. God heeft ons creatieve gaven gegeven. Maar niet met de bedoeling dat we dingen rommel zouden maken en vervolgens die goddelijke eer zouden geven. Zo tragisch is de zonde. En dit is maar een fractie van alles wat er natuurlijk te zeggen valt. En we kijken ook nu in de spiegel van de Bijbel. En als het goed is, zie je jezelf. Zien wij onszelf. Het is niet prettig om in deze spiegel te kijken. Toch? En af en toe is het prima om er zelf voor te gaan staan. Dan kun je zelf bepalen hoe lang je erin kijkt. Maar nu plaats ik jullie daarvoor en staan we er samen voor. Ik hoop dat je erin meegaat en dat je inziet dat dit wel de werkelijkheid is. En zelfs als je NOS kijkt, dan kun je zien dat het aardig klopt. Wat de Bijbel zegt over wat de gevolgen zijn van ons als zondige mensen. Er is echt iets grondig mis met de mensheid. Dus daar staan we dan, voor de spiegel van Gods woord. Zondig, goddeloos, onrechtvaardig, schuldig, doemwaardig. Ik zou wel weg willen kruipen. Schaamtevol.
bang. Hoe kun je zo'n God, hoe kun je op deze manier God ooit onder ogen komen? En wat vindt God ervan? Hoe kijkt God nou naar de mens die hij zo mooi had gemaakt? Het beeld wat hij daarin had gelegd. En wat nu zo erg beschadigd is. Wat zo in gruzelementen ligt. Wat doet het hem? Dat hij ons zo goed had gemaakt. Dat wij zo diep zijn gevallen. Is het gek als God boos is? Is het vreemd als God woest is? Is het onredelijk dat God in toorn ontvlamt? Snap je dat hij onze nabijheid niet kan verdragen? Als je een juist beeld hebt van hoe mooi, hoe bijzonder, hoe uniek wij als mensen zijn geschapen. En wat er vervolgens van terecht is gekomen door onze zondeval. Dan denk ik dat het wel voor te stellen is. Dat God in toorn ontvlamt en ons als mensen zwaar straft. In de catechisme staat terecht, God vertoont zich verschrikkelijk over de aangeboren en werkelijke zonde. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Dat zijn hele grote woorden. En dan moet je gewoon tijd voor nemen om dat op je in te laten werken. De toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Omdat ze de waarheid van God onderdrukken in hun zonde, zegt Paulus. De toorn van God. Dat is een realiteit. Tijdelijk en rechtvaardig. Of tijdelijk en eeuwig. Dus in dit leven kunnen we verwachten dat er oordelen van God zijn. In ons leven. In deze wereld. Maar ook eeuwig. De eeuwige straf wordt gegeven in de hel. Het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn demonen bestemd is. En als je nu toe in de spiegel hebt gekeken, dan is de angstige vraag, is dat mijn bestemming? Is dat de plek waar ik straks heen gestuurd word? De plek waar God met vlammend vuur wraak doet over alle die hem niet kennen. Het eeuwige verderf, weg van het aangezicht van de Heer. Dit zijn dreigende vragen. En misschien ben je al gered. Ook dan geldt, druk die niet weg uit je gedachten. Het is nodig om daarover na te denken. En dat geldt zeker op het moment dat je nog niet gered bent. God neemt het kwaad, onze zonde, bloedserieus. Hij is volmaakt heilig. En vanuit zijn volmaakte, zuivere natuur kan hij het kwaad echt absoluut niet uitstaan. Onze zonde neemt hij niet lichtvaardig op. En er komt een moment dat hij de wereld zal oordelen. Rechtvaardig zal oordelen. En het kwaad zal straffen. De dag van zijn toorn is nabij. Dit is het slechte nieuws. We zijn prachtig uniek geschapen. We zijn ontzettend diep gevallen. God is onuitsprekelijk goed. Maar wij zijn onuitsprekelijk slecht. God is volkomen rechtvaardig. En wij zijn volkomen schuldig. Geloof je dit? Zie je het gigantische probleem dat wij als mensen hebben? En als je dit goed ziet, dan krijg je morgen goed nieuws. En als je dit gelooft, dan ben je morgen vroeg een blij mens. Dank voor jullie aandacht.